Wie is Frans van Es?
Ja, Frans van Es. Kapellenaar, hier geboren, 1945. Mm-hmm. Mijn vader had een brood- en moketbakkerij op de Kanaalweg, samen met de broer van mijn moeder. Mijn ene grootvader was bakker, dat was de vader van mijn moeder. En de andere grootvader was ook bakker, maar die bakte stenen. Ah. In een grijs verleden. Die is steenoverstoker geweest bij de steenoven de Oude Plaats. En is
dat was toen gebruikelijk, hè, langs de Hollandse IJssel, hè, dat je overal stenen over zat, steenbakkerijen.
Ja, en later is hij bedrijfsleider geworden bij dezelfde familie, want hij heeft zijn hele leven bij de familie Lans gewerkt. Bedrijfsleider op de rietmattenfabriek. En toen woonde hij in het huis waar nu notaris de stichter gevestigd is. Dat was toen zeg maar de bedrijfswoning voor de bedrijfsleider van de rietmattenfabriek.
Wat zijn jouw vroegste herinneringen van Kapelle aan de IJssel?
Ja, ik ben opgegroeid op de hoek van de Kanaalweg en de Schravenweg. Uh-huh. En ja, daar...
Hoe zag het er toen uit?
Ja, heel stil. Autoverkeer was natuurlijk maar een fractie van het huidige. En als je de Kanaalweg afkwam, dan werd je gedwongen linksaf of rechtsaf de Schravenweg op te gaan. Want zoals dat je dus nu zeg maar rechtdoor kunt gaan richting Abraham van Rijkenvorselweg.
Ja, dat kon toen niet.
Dat kon niet, nee, want van Rijkenvorselweg was toen nog spoorlijn. Ik heb daar 8 jaar nog, de eerste jaren natuurlijk niet bewust. Maar in 1953 is de spoorlijn pas opgeheven.
Ja, je hebt dus nog regelmatig nog zien treinen zien rijden waar nu de Abraham van Rijkenvorselweg ligt, ja. Qua bebouwing, wat had je toen in Kapelle?
Nou, eigenlijk weinig nieuwbouw. Net voor, net in de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld op Kapelledorp, de Weteringstraat en de Mauritsstraat. Burgemeester Verloopstraat gebouwd. Ja, dat was toen de nieuwbouw. Ja, en de rest van wat er na de oorlog is gebouwd, heb ik... Ik kan wel zeggen, allemaal bewust zien bouwen. Dat begon natuurlijk bij ons in de buurt met de zogenaamde Bloemenwijk. De Bloemensingel was de eerste straat die daar is gebouwd. Ja, dat heb ik allemaal bewust neerzien zetten. En ja, langzaam maar zeker zag je steeds meer boerenland in woningbouwterrein veranderen. En... toen wij zelf verhuisden van de Schravenweg naar de Kanaalweg, dat was in 1962. Toen werd dus op dat moment het zandlichaam neergelegd voor het doortrekken van de Kanaalweg naar de rivierweg.
Ja, ja. Heb je nog eens heimwee naar die tijd?
Ja, soms wel. Ja. Het was allemaal een stuk kleinschaliger. En toch ook een stuk rustiger. Het is niet zo dat ik me eraan erger hoor dat Kapelle aan de IJssel zeg maar zich ontwikkeld heeft zoals het zich ontwikkeld heeft. Ik vind wel dat het, als je het planologisch bekijkt, dat het een aan elkaar geknoopt geheel is geworden. Mm-hmm. Waar achteraf gezien... Ik ben er natuurlijk niet rechtstreeks bij betrokken geweest. Maar dan zeg je, daar heeft toch betrekkelijk weinig visie achter gezeten. Dan alleen maar bouwen. Op het moment dat het kon. Zonder dat er goed is nagedacht hoe het een op het ander zou moeten aansluiten.
Ja, wel meer gezegd in dit programma dat Kapelle een samenraapsel is van verschillende soorten wijken. Die zijn gebouwd naar de inzichten van het moment waarop ze gebouwd werden.
Ja.
Want Kapelle is geen... eenheid, architectonisch zeker niet.
Nee. En dat past misschien wel bij Kapelle, want het is natuurlijk ook nooit één dorp geweest.
Nee.
Men heeft natuurlijk waarschijnlijk ook planologisch gezien gezeten met het feit dat er aanvankelijk waren het natuurlijk 4 kernen. En na de oorlog, toen het bouwen begon, waren er nog 3 over. Kralingse Veer was door Rotterdam geannexeerd in 1941. Maar ja, dat heeft toch zeg maar een eenwording van het dorp wel een beetje in de weg gestaan. Mm-hmm. Zeer zeker. Kijk, zo heb ik het ervaren hoor. Capelle Schenkel en Capelle Dorp. Dat is altijd wel een vrij behoorlijke eenheid geweest. Maar zeg maar wat er aan de westelijke kant van de Algra-brug is gebeurd. Ja, dat was toch eigenlijk een beetje een ver van ons bedshow.
Je bedoelt Capelle West.
Ja, Capelle West. Kijk, en dat is ook iets waar ik zelf nu ook nog mee geconfronteerd word. We zijn bezig met schrijven van het nieuwe boek Achter de toonbank en langs de weg. Het gemak waarmee ik zeg maar een middenstander uit Capelle Dorp of Capelle Schenkel zeg maar neer kan zetten, is vele malen groter dan iemand uit Kralingse Veer of Capelle West die je niet of nauwelijks hebt gekend. Mm-hmm. Kijk, er zijn natuurlijk in Dorp en Schenkel een heleboel mensen die inmiddels ook wel jaren overleden zijn inmiddels, maar die ik bewust goed heb meegemaakt en waarvan je zelf weet hoe ze waren, wat hun, nou, ik zal zeggen, eigenaardigheden waren, hun kenmerken. En dat is natuurlijk stukken gemakkelijker. Dat schrijft ook veel, veel gemakkelijker.
Ja. Een belangrijke rol in jouw leven heeft gespeeld gebouw Het Anker. Wat was het gebouw Het Anker? Wat speelde zich daar allemaal af?
Ja, gebouw Het Anker, dat was opgezet als een wijkcentrum. Er waren in Capelle aan de IJssel bijna geen uitgaansmogelijkheden buiten de traditionele dorpskroeg. Er waren twee gelegenheden waar een kleine zaal als extra capaciteit beschikbaar was. Dat was hier Café de Schenkel, waar de verenigingen uit Schenkel hun jaaropvoering zeg maar lieten plaatsvinden. En dat had je ook op Capelle Dorp. Bij café dat het laatste dan het slot heette. Daar was een bovenzaal. Ja, verder was er niets. En toen werd het anker in West, zeg maar midden tussen de nieuwgebouwde woningen neergezet. En dat was een soort wijkcentrum met aan de linkerkant en de rechterkant een kleuterschool. Een zaal die ook als gymnastiekzaal gebruikt kon worden door die schooltjes, maar ook door de lagere scholen daar. En die was zodanig gemaakt, er zat een behoorlijk goed podium in met kleedkamers eronder. Dat was voor die tijd een goede accommodatie voor een dorp als Capelle. Uh-huh. En toen zag je dat daar dus ook allerlei uitvoeringen van verenigingen naar werden verplaatst. Gebroeders van Gogh liet dan bussen rijden van de Kanaalweg naar West, kon je retourtje kopen. Hè? Je kon mee heen en je kon na de afloop van de voorstelling weer mee terug. En je kon ondertussen kon je een biertje drinken. Dat was echt perfect georganiseerd in die tijd. Nou, en in die zaal, wat toen nog de enige mogelijkheid was, daar zijn wij met de jeugdsociëteit Capelle Krimpen. Wij hadden elke week hadden wij een sociëteitsavond op zaterdag. En dat was destijds in het voormalige Groene Kruisgebouwtje aan de Meeuwsingel. Maar dan één keer in de maand, dan weken we uit naar Het Anker. Want dan lieten we één of meerdere popgroepen daar optreden. Ja, en dat bracht de hele streek in beweging.
Kan erop af.
Ja, want met verloop van tijd brachten we daar steeds meer. Werd je min of meer gedwongen. Je wilde iedere keer beter. De Nederlandse top er naartoe. En bands als QB and the Blizzards, Sandy Coast, Golden Earring. Die zijn er allemaal één of meerdere keren geweest.
Swinging Soul Machine kan ik me nog herinneren.
Nee, Swinging Soul Machine is nooit in het anker geweest. Nee, die zijn niet verder gekomen dan de Deining in Krimpen aan de IJssel.
Oh, daar heb ik ze gezien.
Ja.
Dat klopt, daar heb ik ze gezien. Ja, ja daar was het. Inderdaad, met mijn brommetje de brug over.
Ja, wij hadden toch altijd een zekere, wat wij zelf zeiden, kwaliteitsbewaking. En dat betekende dat bepaalde mensen, die hebben wij nooit in het anker laten optreden.
Nee, maar ik begreep ook wel dat er toch ook wel wat uitgaansverkeer was van Capelle richting Krimpen op de zaterdagavond.
Ja, want zodra wij natuurlijk, het was maar één zaterdag in de maand.
Ja.
En in de Deining was het dan niet elke zaterdag, want het was vaak zo dat als wij in het anker draaiden, dan hadden ze bij de Deining of een heel onbekend orkestje staan. Of ze deden niets.
Nee. Dus je kon het zij naar het een of naar het ander gaan. Dus als er in de Ankerniks beleven was, dan trokken de jeugdige kapellen naar de Deining.
Naar de Deining of naar Nieuwekerk. Want in Hotel de Zwaan was er ook destijds regelmatig op zaterdagavond een popband te beluisteren.
Ja. Kortom, het was echt een, ja, toch een beetje intensieve uitgaansbeleving toch in die tijd.
Ja. Er werd in de hele regio werd er regelmatig wat georganiseerd. Want er waren er ook uit deze omgeving vrij veel die naar de Elektrozaal op Bonnes gingen.
Ja, dat was ook een hele bekende.
Jazeker, en die was heel groot. Daar had ook een prachtig podium. Daar heb ik wel een soulband met 16 man zeg maar op het podium zien staan. Dat was werkelijk grandioos.
Dat de Rotterdamse Free?
Nee, dat was niet de Free. Nee, de Free had op plaats ook wel 16 mensen.
Ja.
Nee, dat was het Burky Durky Soul Orchester. Ja. Ja, dat was een band waar de saxofonisten, sommige van het blad, zeg maar, stonden te lezen om mee te spelen.
Ja. Beperkte jouw uitgaansleven in die tijd zich uitsluitend tot het Anker en de Deining? Of ging nog wel eens een bioscoopje pakken bijvoorbeeld?
Nee, in de Deining kwam ik zelden of nooit. Ben nooit zo erg op krimpen georiënteerd geweest. Het was vaak zo, als wij niet zelf in het Anker draaiden, dan gingen wij ergens anders kijken naar bands, vaak ook regionale bands, en dan gingen we nogal eens naar Bergstoep of we gingen naar Gouda. Daar waren twee jeugdsociëteiten aan de haven en over de brug in de Peperstraat, en daar was vooral in de Peperstraat waren ze ook wat trendzettend. Daar zag je vaak bands die nog niet doorgebroken waren of op een andere manier bekend waren geworden. Daar hebben wij bijvoorbeeld kennis gemaakt met de Jets uit Utrecht. Mm-hmm. Die in het buitenland, vooral in Duitsland en in Japan, veel bekender waren dan in ons land.
Ja, dat had je wel vaker.
Ja.
En je noemde de bestemming als Gouda, Bergstoep. Hoe ging je daarheen in de tijd? Openbaar vervoer?
Nee hoor, met de auto.
Toch met de auto?
Ja, mijn vader die kijk, ik had het voorrecht om op te groeien als enig kind. Uh-huh. Wij hadden een luxe auto. En mijn vader en moeder gingen zelden of nooit op zaterdagavond weg. En als ze weggingen, dan gingen ze vaak nog met anderen mee. Dus ik had praktisch elk weekend de beschikking over de auto.
Je hebt dus al op heel jeugdige leeftijd je rijbewijs al gehaald.
Ja, ik was nog geen 19 toen ik mijn rijbewijs al had. En ja, vanaf dat moment.
Dat zou je wel populair zijn geweest in die tijd. Dat mensen met je mee konden rijden.
Ja, we gingen altijd met een vast clubje. De vaste kern van het Anker. Arie Groeneveld, die ging ook meestal mee. Leo Vogelenzang de Jong, dat waren vaste makkers waar ik toen mee. Ja, voor die tijd zeg maar ging stappen.
Oké.
Okay. Maar wel zonder alcohol. Ja.
Frans, jij bent een actief lid van de historische vereniging. Hoe lang bestaat de historische vereniging al, weet je dat?
Ja, bijna 25 jaar.
Bijna 25 jaar?
Ja,
binnenkort een feestje?
2012 is het 25 jaar historische vereniging Capelle. Wel onder een andere naam destijds begonnen. Maar de vereniging kan dan zeggen van dat ze 25 jaar bestaat. Want
was je bij de oprichting betrokken?
Nee, was ik niet. Nee.
Je bent nadat bij erin gerold. Ben je erbij betrokken geraakt?
Dat was als volgt. Ik was al jarenlang lid. Maar ik bemoeide me er heel weinig mee. In die tijd werkte ik volle dagen. En ik had er gewoon geen tijd om me zeg maar verder actief met de vereniging te bemoeien. Dat betekende dat je je contributie betaalde en één keer in de drie maanden een clubblad, het nieuwsbrief thuis kreeg. Nou, daar zat je dan eens in te kijken en dan dacht je van, nou, interessant. En dan werd het verder weer terzijde geschoven. Maar verder tot de vereniging doordringen, dat was er niet bij. Kijk, en toen ben ik in 1999, moest ik noodgedwongen met werk stoppen. En toen kwam ik op een gegeven moment op zaterdagmiddag op het gemaal, Beierinkgemaal aan de Bennenweg terecht. En daar was destijds Kees van Beuzenkom, was daar de beheerder. En Kees van Beuzenkom die heeft vroeger een bloemenzaak gehad, schuin tegenover ons aan de Kanaalweg. En ja, dan was het, joh Frans, je bent nou toch thuis, word nou eens actief binnen de historische vereniging, dat is leuk. En je weet nogal wat ook van Kapel aan de IJssel, je weet hoe dat dan gaat, dan word je een beetje uitgedaagd. En dan zei ik, joh Kees, zit niet te zeuren, ik heb genoeg aan mijn fiets hangen om de dag door te komen. Het is echt niet zo dat ik me op dat moment verveelde, ik had genoeg te doen. Ik heb daar helemaal geen trek in. Maar ja, dat bleef aan de gang. Iedere keer als ik er kwam, dan zei hij, joh, we hebben nog wel wat voor, joh. Nou, en op een gegeven moment, toen was het zo dat er een tentoonstelling georganiseerd zou worden over 400 jaar VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dat was in 2002. Toen zei hij van, joh, daar zitten onderwerpen in, die zijn voor jou geknipt. Ik zei, nou, vooruit. Dan laat je op een gegeven moment, ga je toch overstag. En het was op zaterdagmiddag, en trouwens nog, zitten we vaak met een ploegje zo onder elkaar en is het heel gezellig. En dan zit je zomaar een potje te kletsen. En nou ja, goed, ik ga daar aan de slag met nog twee mensen van, van de HVC die toen erg actief waren. Hans Bolkestein en Henk van der Marel. En we hadden alle drie hadden we een gedeelte van de geschiedenis van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. En voor mij viel die er dan eigenlijk later. Want het was zo dat de tijd van de VOC vanaf 1602 werd doorgetrokken naar de jaren 50 in Kapel aan de IJssel. En het was dus zo dat voor mijn rekening kwam dan het gedeelte van de industriële revolutie, dus zeg maar na 1850 tot 1950. Zowel landelijk als plaatselijk. Nou, daar heb ik met plezier aan meegewerkt. En vond ik leuk. En zo ben ik dus in het gebeuren van de HVC ja, min of meer ondergedompeld geraakt. En na de expositie over de VOC, toen is er een expositie gekomen. Boerderijen. De, wat was het? Het jaar van de boerderij, 2003. Daar ben ik ook weer actief mee aan de slag gegaan.
Naar aanleiding daarvan is dat boek verschenen?
Ja, dat is eigenlijk als gevolg van die foto-expositie ontstaan. Het was zo dat om die expositie mogelijk te maken, moesten er dus veel foto's van boerderijen uit het verleden worden opgetypt. Toen ben ik heel veel van die families langs gegaan. Eerst uitgezocht waar ze gebleven waren met steun van anderen. En je gaat die familie langs en dan hoor je vrij veel. Vinden het leuk dat je foto's komt halen. Vertellen je ook tegelijkertijd allerlei andere verhalen. Een gedeelte daarvan, ja, gewoon in de bovenkamer opgeslagen. En toen de expositie, zeg maar, van start ging, werden al die families uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn. Nou, dat was een boerenhappening. En toen zeiden ze, ja, maar nou heb je zoveel foto's bij elkaar gebracht, waar echt unieke exemplaren tussen zaten. Dat moet je niet weer straks in een la van een of ander bureau of kastje gaan opbergen. Daar moeten jullie een boek van maken. En dat viel eigenlijk samen met een verzoek van Pieter Bredijk. Dat was mijn vroegere overbuurman aan de Schravenweg, toen wij aan de Schravenweg woonden. Die zat schuin tegenover ons op boerderij Veldzicht. En die wilde een boekje wat hij in de jaren 90 had geschreven, wilde die herzien. Nou, en toen, om een lang verhaal kort te maken, zijn we met elkaar in gesprek geraakt. En zijn we met het boerenerfgoed begonnen. En ja, dat is een uiteindelijk uitgedraaid op een heel groot succes. Ja. Want er zijn er nog wat te koop, maar het is niet meer de moeite.
Nee, ik heb zelf een exemplaar in bezit. Prachtig boek en heel leerzaam. En daarna is er nog een boek verschenen over zeg maar, de opbouw van kapellen. De Kapelse wijken, ook met fraaie kleurenfoto's. Plattegronden van diverse type woningen. En momenteel ben je nog bezig met het boek over de Kapelse middenstand. Ja. Hoe is de situatie daarmee op dit moment?
Ja, de situatie is, daar zijn we 3 jaar geleden, want dat doe ik samen met Paul Weiling. Daar heb ik ook heel prettig mee samengewerkt ten tijde van het boerenerfgoed. Paul is daar toen als laatste, is hij daarbij gekomen. Nou goed, en die samenwerking die is heel goed bevallen. Ja, en voordat ik eigenlijk aan het boerenerfgoed begon, als zeg maar voortzetting van die expositie over de VOC. Bij die expositie van de VOC, daar zat een gedeelte van lokale middenstanders in de jaren 50 aan vast geplakt. En die foto's die werden zeer intensief door de mensen die naar die expositie kwamen kijken, werden die bekeken. Mm-hmm. Want ja, daar waren voor veel oudere kapellenaren, waren er natuurlijk bekende figuren die erop stonden. En dan hoorde je over Bakker, die hoorde je dat. En over Slager, die hoorde je dat. En over groenteboeren, de volgende, hoorde je weer een ander verhaal. Ja, kijk, en ik ben natuurlijk zelf als bakkerskind vanuit de bakkerij. Liep op mijn vijfjarige leeftijd liep ik met een mandje al onder mijn arm langs de weg te sleuren. Ja, dat sprak mij in feite toch nog meer aan dan de boerderijverhalen waar ik met heel veel plezier aan had gewerkt. En Paul Weiling had in feite precies hetzelfde. Die had veel bij zijn opa rondom de kar met schoonmaakartikelen en anderszins gelopen. Dat wij zeiden allebei, ja, maar moeten aan de kleine middenstand moeten we wat gaan doen. En zodoende zijn wij 3 jaar geleden aan het boek Achter de Toonbank en Langs de Weg begonnen. En inmiddels, en dat is misschien wel treffend, ik ben nu bezig aan beschrijving 200.
Oké, en wanneer mogen we de verschijning van het boek tegemoet zien?
Nou, er is nog een lijst met 97 namen.
Ja.
Dat zullen niet allemaal beschrijvingen worden, want daar vallen een aantal namen van af. Omdat je op een gegeven moment hou je de moeilijkere gevallen over. Waarvan niet of nauwelijks iets meer is bekend. Dus die vallen straks af. Maar wij hopen volgend jaar, eind oktober, begin november.
Okay, toch nog een jaartje geduld.
Ja.